En wat zullen wij nog tot deze dingen zeggen, denk ik dan. Wat valt daar nou nog aan toe te voegen? Aan de ene kant niets. Aan de andere kant bijzonder veel. Om de eenvoudige reden dat dezezelfde waarheden waarmee wij de afgelopen dagen zijn geconfronteerd, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken zijn door de profeten, die nou eenmaal getuigd hebben van de zaligheid aan ons geschied. Aan de ene kant moet ik zeggen dat ik eerlijk gezegd toch wel een beetje blij ben dat het er bijna weer op zit. Als we een paar uur verder zijn, kan ik eindelijk opgelucht ademhalen. Aan de andere kant bekruipt mij altijd dat gevoel van, er was nog zoveel meer. Ik ben nog zoveel vergeten bovendien. Zoveel dingen die zo voor de hand lagen, om ze in dit verband te noemen, heb ik niet genoemd. En er zijn een heleboel verschieten. Nou, domme gedachten, dus prompt, hè. Wat dacht u van Adam, uit wie Eva geschapen werd, als een perfect beeld van hoe de gemeente geformeerd werd uit Christus, zonder dat hij daardoor iets miste, net zo min als Adam. Van hem werd een rib weggenomen, maar daarna miste hij niet een rib. Enzovoorts, hè. Een beeld wat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Ik noem maar wat, dat soort voor de hand liggende dingen. Zulke duidelijke, volstrekt 100% schriftuurlijke uitspraken en beelden van de gemeente uit onze dagen, die wij in het Oude Testament vinden. Dingen als, er zouden twee huizen zijn van Israël, maar ze zouden één worden en gebracht worden onder één herder. En het Nieuwe Testament zegt duidelijk dat deze dingen van toepassing zijn in de dagen waarin wij leven. Talloze schriftplaatsen in het Oude Testament die in het Nieuwe worden aangehaald en worden toegepast op de zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen, zodanig dat wij verbaasd zullen zijn hoezeer gemeentelijke waarheid een stempel drukt feitelijk op alles wat in het Oude Testament geschreven is. Ik meen dat voor de volle 100%. Maar goed, we kunnen niet alles bespreken en het is waarschijnlijk ook niet noodzakelijk. Ik hoop in ieder geval dat u gemerkt hebt dat het inderdaad zo is. En dat als in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat de profeten geprofeteerd hebben over onze dagen, hoe bedekt dan ook, dat u zegt, ja, dat heb ik gezien. Natuurlijk is dat zo, dat is ook niks bijzonders, dat was ook wat te verwachten viel, enzovoorts. Niettemin, ik wil u nog wat voorhouden uit Jesaja dan maar, of althans naar aanleiding van Jesaja. Ik moet nog eenmaal een keuze maken. Jesaja komt sterk overeen met het Johannesevangelie. Er zijn vele banden en parallellen. En zoals Jesaja beschouwd wordt als de evangelist onder de profeten, wordt zelfs Johannes beschouwd als de evangelist onder de evangelisten. Maar goed, daar ga ik dan maar niet verder op in. Een belangrijk thema namelijk in het Johannesevangelie is dat van het licht der wereld. Het begint meteen op de eerste bladzijde van het Johannesevangelie al over het licht dat in de wereld was, maar helaas de mensheid bleek blind te zijn, en het Joodse volk in het bijzonder dan, speciaal vermeld. De mensheid heeft het niet gewild, de zijnen hebben hem, het licht namelijk, niet aangenomen. Niettemin was het licht in de wereld, en daarna leert hetzelfde Johannes-evangelie, net zo goed andere schriftplaatsen ook trouwens, dat het licht weliswaar kwam in de wereld, maar dat het vervolgens voor de wereld verborgen werd. En dat het licht uit de wereld verdwenen is en teruggekeerd is naar waar hij, namelijk Christus die het licht is, tevoren was. Zodat aan de ene kant gesproken wordt over het licht der wereld en aan de andere kant wordt gesproken over de duisternis waarin niettemin de wereld verkeert. Dat is ongeveer een lijn dwars door het Johannesevangelie heen. En voor de systematici onder u en de statistici, Johannes Evangelie is gebouwd rondom 7 nachten. Zoek het maar eens uit. Nachten. En in de nacht gebeurde van alles. Is waar? Tot Jezus kwam Nicodemus bij nacht. Nou goed, laat maar zitten, daar ga ik verder niet op in. Maar het gaat om de tegenstelling tussen licht en duisternis. Dat is dan ook een van de belangrijkste thema's die wij feitelijk ook in de Nieuwtestamentische brieven tegenkomen. Want de gedachte is natuurlijk dat daarin in de eerste plaats onze tegenwoordige bedeling beschreven wordt. Die zich onder andere kenmerkt door het feit dat inderdaad de wereld in het algemeen in duisternis is. Maar dat niettemin het licht van Gods woord, Gods geest, het licht de heerlijkheid van het nieuwe verbond, het kortom het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, wel degelijk schijnt in de harten der gelovigen. Niet in de wereld om ons heen, maar wel in ons hart. En waar de mensheid in het algemeen de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, en waar dat kenmerkend is voor de wereld waarin wij tegenwoordig leven, geciteerd natuurlijk uit Romeinen 1, zegt dezelfde apostel, maar weer op een andere plaats, dat het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus schijnt in onze harten. U weet wel, dat was 2 Korinthe 4, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, zodat ik nu tamelijk, met een overstatement vermoedelijk, zeg, dat gemeentelijke waarheid dus gewoon ligt in Genesis 1 vers 3. God zeide, daar zij licht. Want die uitspraak wordt in de Bijbel zelf van toepassing gebracht op onze dagen. Het is nou eenmaal zo. Wij namelijk hebben het licht ontvangen dat in elk geval voor het Joodse volk bestemd was, dat voor de wereld in het algemeen bestemd was, maar het is niet terechtgekomen in de wereld. De wereld wilde het niet, want hun werken waren boos. Men had de duisternis liever gehad, heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Dat is weer het Johannes Evangelie natuurlijk. Maar niettemin zingen wij met de zingzusjes, ik wandel in het licht met Jezus. Licht is zeldzaam. Het is nou eenmaal zo. Licht kost ook energie. Licht is er niet vanzelf. Als de stroom uitvalt, bij wijze van spreken, hebben wij geen licht meer. Als de energie wegvalt, als er geen kracht meer is, is er geen licht en alleen maar duisternis. Dat zal ongetwijfeld de reden zijn waarom weliswaar soms het licht brandt hier en daar bij mensen in hun harten, maar soms gaat het licht om een of andere reden gewoon weer uit. Dat is gewoon omdat de energie er niet is. De kracht wegvalt. Omdat er geen voeding is. Omdat er geen stroom geleverd wordt. Omdat de schakelaar de verkeerde kant op staat. En dan kun je erop pochen dat je een aansluiting hebt met de hemel zelf. En dat er een directe lijnverbinding is tussen de Heer zelf en je eigen leven hier op aarde. Maar als de schakelaar verkeerd omstaat, werkt het niet. De verbinding is er op een of andere wijze, maar het knopje moet wel om. Met dank trouwens, achteraf gezien, aan Johan Bos voor de uitdrukking, maar dat even terzijde. Het knopje moet wel om, de verbinding moet daar zijn. En dat is de reden waarom de Bijbel leert dat wij als gelovigen inderdaad ons bezig zouden houden actief met het woord van God. Dat wil zeggen, dat kost energie, dat kost kracht, dat kost tijd, dat kost geld, hebben we geloof ik van de week gezegd, al een keer. Hè? Maar het kost in ieder geval energie, maar de verbinding moet in stand gehouden worden. De stroom moet blijven lopen, er moet een bepaald amperage zijn, want anders doet de lamp het niet. Dat is het verhaal. En daarom stellen wij ons inderdaad onder dit woord Gods. Nou goed, dit gezegd hebbende en gewezen hebbende op het contrast tussen de wereld in het algemeen, de mensheid in het algemeen en ons gelovigen aan de andere kant, kan ik natuurlijk hier en daar met gemak een vers uit Jesaja citeren waarin precies dezezelfde dingen worden gezegd. Namelijk, er wordt aangekondigd dat er licht zou zijn, maar er wordt vastgesteld dat het lang niet overal terechtkomt. En dat is inderdaad een lijn die dwars door de profetie van Jesaja heen loopt. Ik sla het maar eens open bij bijvoorbeeld Jesaja 5. Gewoon om even wat te laten zien. De algemene gedachte die door het boek loopt. Jesaja 5, waar bijvoorbeeld staat in vers 20. Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Wee degene die duisternis tot licht stellen en het licht sneller tot duisternis. Wee degene die het bittere tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid. Ik hoop dat u begrijpt dat het drie keer over hetzelfde gaat, want het kwade is de duisternis en is het bittere. Het bittere in de Bijbel spreekt immers altijd over de dood. En het kwade is rechtstreeks verbonden met de dood. En duisternis is net zo goed de aanduiding van de dood. En andersom, het goede is uiteraard gewoon het woord van God. Het goede is het licht uit de tweede zin. En het is ook het zoete uit de derde zin. Want het goede is het woord van God dat nou eenmaal licht is. U weet wel, het is er straks gezegd, de broer Boersma, een lamp voor onze voet en een licht op onze pad. Daarmede zal de jongeling zijn pad bewaren. Zij dat heeft naar uw woord, dat immers een lamp is. En bovendien, dat komt overeen met het zoete. Want ik heb het eens nagevraagd aan wie het maar was. In ieder geval aan Johannes, laat ik daar maar even bij blijven dan. Want bij gelegenheid moest Johannes het woord tot zich nemen, namelijk eten. Dat is een andere manier om het woord tot zich te nemen. Hij moest het woord, de boekrol, moest hij opeten. Hij was niet de eerste die dat moest trouwens. En in alle gevallen blijkt dat het smaakt naar honing. Trouwens, wij leerden dat ook op de zondagsschool. Gods woord is zoet als honing. Nou goed, daar kun je dus rustig een kind geven. Dat is geen enkel probleem. Volwassenen krijgen er soms een hekel aan een zoetigheid, maar kinderen hebben er normaal gesproken geen problemen mee en zo hoort het ook. We laten ons voeden met het zoete, dat wat het leven is met het woord van God. Maar er staat, wee degene die het kwade goed heten en die dus het kwade aanvaarden en het goede verwerpen. Wee degene die het woord Gods afwijzen en de leugen daarvoor in de plaats stellen. Wee degene, dus Romeinen 1 vers 18, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, enzovoorts. En vergis u niet, nou niet meteen systematisch zeggen, dat is een oordeel wat aangekondigd wordt over de wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Want als u dat zegt, dan zeg ik er ogenblikkelijk overheen, ik ken genoeg gelovigen die precies hetzelfde doen. In de praktijk van hun leven. Die een klein beetje zoet tot zich nemen en de rest volkomen afwijzen. En die de duisternis verkiezen boven het licht. En die zeggen, ik wil het liever niet weten, ik wil het niet horen. Die bovendien niet willen horen van heerschappij van de genade, maar die de voorkeur geven aan de wet die geen enkele wettige geldigheid heeft bovendien. Enzovoorts. Begrijp je me dus goed? We praten nou even niet over het verschil tussen ons, die geloven, tussen de gemeente en de wereld in het algemeen. Maar ik spreek nu in het bijzonder tot u die gelooft. Namelijk, wat doen wij? Natuurlijk, dat is spreken voor eigen parochie, zoals het heet, maar dat staat nog te bezien achteraf. De vraag is namelijk wat wij met het licht doen. Want te zeggen dat wij dat licht hebben is één ding, maar in het licht wandelen is een heel andere zaak. En waar het om gaat is dat oordeel wordt aangekondigd over degene die dat licht, de waarheid, het woord Gods afwijzen. Die in hun eigen ogen wijs zijn en die bij zichzelf verstandig zijn, vers 21. Wee degene die naar hun eigen inzichten verstandig zijn, die zichzelf beoordelen en zeggen, wat ben ik toch wijs. Want wij zouden niet onszelf tot norm verheffen, wij zouden het woord Gods, Gods waarheid tot norm verheffen. En de vraag is niet of we aan onze normen voldoen, maar of wij voldoen aan Gods normen. Dat is de gedachte. En aan de andere kant zeg ik dan toch weer, natuurlijk waar het hier over gaat, is over precies hetzelfde ding als in het Johannes-evangelie. Het beschrijft de situatie zoals we die in onze bedeling kennen. Het kan geen andere zijn trouwens. Want als het gaat over de dagen van de Messias enzovoorts, wel nu, in zijn wederkomst zal dit licht gebracht worden over heel de wereld, in elk geval. Er zal de aarde vol zijn van kennis des Heren, gelijk water en de bodem der zee bedekken. Er zal binnen korte tijd, in elk geval binnen één generatie, dat woord van Christus en daarmee de heerlijkheid van Christus geopenbaard worden aan heel de wereld en in heel de schepping. Dat is het koninkrijk. Het openbare koninkrijk. Maar onze dagen zijn de dagen waarin dat koninkrijk weliswaar existeert, waarin het dus bestaat enzovoorts, maar waarbij het verborgen is voor de wereld. En hoewel dat lichter dus is, plukt de wereld daar niet de vruchten van en is zich dat dikwijls niet eens bewust en doet er ook alles aan om het weg te redeneren. De tragiek wil, sorry dat ik dat nou zo zeg, dat meen ik echt, maar de tragiek wil dat de wereld het koninkrijk Gods afwijst, maar het probleem is dat er heel wat kinderen Gods onderwezen in de bedelingen precies hetzelfde doen en het koninkrijk Gods afwijzen en zeggen, oh, dat is niet voor ons. Hoezeer het op elkaar lijkt. Het is niet net zo bedoeld, maar het klinkt precies eender en de strekkingen van is in de praktijk dikwijls ook precies eender. Wees gewaarschuwd. Wij zouden in dat licht wandelen, doen wij dat niet, ook als gelovigen. Wanneer wij dat niet doen, dan komen wij terecht in dezelfde positie als welke ongelovige dan ook. Een lijnverbinding met de hemel of niet, als de schakelaar verkeerd staat, werkt het niet. En de verantwoordelijkheid voor de schakelaar, voor de praktijk van ons leven bedoel ik, ligt bij onszelf. De verantwoordelijkheid voor de lijnverbinding ligt bij de Heer. Die heeft hem gemaakt, maar het is aan ons om daar ook daadwerkelijk uit te leven. Nou goed, dat is het beginsel wat hier naar voren wordt gebracht. Maar als ik dan een bladzijde omsla in Jesaja, daar kom ik nu natuurlijk terecht in Jesaja 8, dat wij reeds hebben aangehaald. Het gedeelte bijvoorbeeld van vers 14, Jesaja 8 vers 14, waar gesproken wordt over de Heer die aan de ene kant genoemd wordt een heiligdom en aan de andere kant steen des aanstoots en rotssteen der struikeling, den twee huizen van Israël. Dat hebben wij besproken, we hebben gezien dat die waarheid inderdaad in ieder geval door de apostel Petrus, maar ook door de apostel Paulus overigens in Romeinen 9, hoewel ik dat niet met u gelezen heb, wordt toegepast op onze dagen. De steen die voor de een, voor de gelovigen, inderdaad een heiligdom is, een dierbare steen, zoals Petrus het formuleerde dan, en die aan de andere kant een steen des aanstoots is en een rotssteen der struikeling. In datzelfde verband van vers 14 wordt gezegd in vers 15, velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden, zullen verstrikt en gevangen worden, en dan bindt de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. En de gedachte is dan dat deze getuigenis, het woord Gods, deze wet, namelijk deze onderwijzing Gods, verzegeld zou worden, toegebonden zou worden en zou toevertrouwd worden aan zijn Gods leerlingen. En aan een Rooms-Katholiek hoef je het niet uit te leggen, leerling is hetzelfde als een discipel. Een volgeling, iemand die zich laat onderwijzen. En wat hier dus gewoon staat, is dat volstrekt, maar ook volstrekt bijbelse waarheid ontoegankelijk is gemaakt voor de wereld en voor de natuurlijke mens dus, maar is toevertrouwd aan degene die volgelingen, leerlingen, dat is wat het is, die volgelingen zijn van de Heer Jezus Christus. En waar de Bijbel in het algemeen, en waar geestelijke waarheid in het algemeen voor de wereld ontoegankelijk is, omdat het boek gesloten is, is het diezelfde Heer die als het ware in ons midden en voor u en mij persoonlijk diezelfde rol opent. Datzelfde beginsel als uit Openbaring natuurlijk, het boek met de zeven zegelen, waarvan de zegels geopend worden enzovoorts, staat daar natuurlijk in het andere verband, maar het blijft hetzelfde verhaal. Het is wat Paulus zei in de tweede Korinthebrief, wanneer men, hij zei het over de Joden, maar ik veralgemeniseer het, ik ben het me bewust, hij zei, wanneer men komt tot de Heer, zal de Heer de bedekking wegnemen. Wanneer men komt tot de Heer, zal de Heer het boek openen. Want wanneer men komt tot de Heer, dan zal de Heer onze ogen openen, opdat wij zouden zien. En dat in tegenstelling tot de wereld in het algemeen en het Joodse volk in het bijzonder, het ziet maar verstaat niet en het hoort en bemerkt niet. Want de ogen zijn dicht en de oren zijn niet doorboord. Maar waar wij komen tot de Heer, ons aan Hem onderwerpen, ons melden als zijn volgelingen, is Hij degene die ons de ogen opent, die ons de oren doorboort, die term blijf ik nu maar gebruiken, kortom, die onze harten opent en die onze harten inderdaad doet branden, omdat dat woord daarin ingang vindt. Hij ontsluit ons de schriften. Als je ooit nog vraagt, hoe komt het dat wij dat mogen weten en anderen niet? Dan moet ik u zeggen, dat kan, wij kunnen die dingen alleen weten als wij komen tot de Heer. Dat is het. En dat maakt meteen een eind aan heel wat discussie, die toch zinloos is, want als men niet komt tot de Heer, zal men nooit verstaan. Zal men zien, maar niet begrijpen. Zal men horen, maar niet verstaan. Maar begrijp u me goed, deze uitdrukking, zoals we die feitelijk vinden in Jesaja 6 reeds, deze uitdrukking wordt in het Nieuwe Testament van toepassing gebracht, in het bijzonder op onze dagen. En hier staat precies hetzelfde in vers 16 dan van Jesaja 8. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen, want de Heer zelf sluit als het ware zijn woord, verbergt als het ware de waarheid en de wijsheid. Zoals hij op andere plaatsen zegt, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan enzovoorts. Hij houdt de mens dom, ze zouden maar naar één ding vragen. Dat staat hier trouwens in het volgende vers, dan wel in vers 19. Daar staat, men zou zijn God vragen. En als men wijs wil worden, zou men God vragen en niemand anders. En die zal inderdaad het boek openen en in het algemeen gesproken de Bijbel voor ons ontsluiten. Maar daar wil ik het niet eens over hebben, want ik wilde de draad eigenlijk opnemen bij, zeg maar, vers 22. Waar staat, als hij de aarde aanschouwen zal, ziet er zal benauwdheid en duisternis zijn. Beide rechtstreeks verwant met de dood. Benauwdheid zowel als duisternis natuurlijk. Er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Een nogal dichterlijke beschrijving van de positie van de natuurlijke mens. En dan staat er in vers 23... en ik sla meteen maar de schuingedrukte woorden over, want dan wordt het veel duidelijker. Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Gelijk als het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan, een van de 10 stammen, en naar het land van Naftali aan, een ander van de 10 stammen, alzo heeft hij het in het laatst heerlijk, synoniem voor licht, heeft hij het in het laatst heerlijk of licht gemaakt naar de weg zeewaarts aan, over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. En hoewel het natuurlijk redelijk bedekt staat, moet ik gewoon zeggen wat het betekent. Het betekent namelijk dat waar de wereld in het algemeen verduisterd zal zijn door angst, en waar de wereld zal leven onder benauwdheid en zal voortgedreven worden door donkerheid, wat het ook mee ze mag, wordt er toch gesproken over hen die beangstigd waren en die verduisterd waren, maar onder wie het licht zou schijnen. Mocht u dat niet uit vers 23 halen, dan leest u gewoon 9 vers 1, het volgende vers mee. Want daar staat het, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Met andere woorden, in het algemeen is vers 22 van toepassing op de wereld als zodanig. Maar vers 23 spreekt over een uitzondering. En de uitzondering wordt gevonden in het land van Zebulon en Naftali. Het wordt gevonden aan het eind van de weg zeewaarts, dus aan de oever van de zee. En dus aan het einde van het land. En meer specifiek, die plek zou je moeten zoeken in Galilea der heidenen. Het leuke is dat dit, voor zover ik weet, uit mijn hoofd de eerste keer is, dacht het, dat de naam Galilea voorkomt, of het moet zijn nog een keer in Jozua of zo, bij de verdeling van het land, dat weet ik niet zeker meer. Maar het is de eerste keer dat in een bepaald verband althans de naam Galilea voorkomt. En wij zijn bevooroordeeld door het Nieuwe Testament en zeggen, oh, dat is dat land in noordelijk van Palestina, bij het meer van Galilea, bij Capernaum enzovoort. Maar er staat er niet, er staat Galilea der heidenen. En u en ik weten dat in het Galilea van Capernaum en Nazareth enzovoorts, dat was niet der heidenen, maar was der Joden. Dat weet u toch? Maar hier staat Galilea der heidenen. Is er dan ergens anders een Galilea, waar niet Joden wonen, maar heidenen? En het antwoord, dat kent u natuurlijk al lang. Want Galilea is gewoon Gallië en je komt inderdaad terecht aan de oevers, aan de kust van West, dan wel Noordwest-Europa. Het staat ook ergens anders hoor, overigens in ditzelfde Jesaja. Dus ik laat het maar weer even zitten. Het land van Zebulon en Naftali enzovoorts. Die geacht worden te wonen in de tijd van de Heer Jezus, inderdaad in West-Europa, vermoedelijk zelfs in Nederland, maar daar gaat het nou niet over. Toen. En toen het licht kwam, waar waren Zebulon en Naftali? Nou, 722 jaar tevoren, verdreven in Assyrische ballingschap over de Jordaan. Niettemin staat er dat als men hun spoor zou volgen, zou men ze inderdaad in het westen tegenkomen, dan wel aan de kant van de zee. En ik moet er meteen bij zeggen, als er staat de weg zeewaarts, dan betekent dat in de Bijbel altijd bij voorkeur ook westwaarts. Want zee en westen is in het Hebreeuws volkomen gelijk. De eilanden der zee is volstrekt hetzelfde als eilanden in het westen. Ik weet niet of ik het van de week hier gezegd heb. Heb ik dat gezegd? Er staat eilanden der zee, dan zeg ik dat is een pleonasme. Kan het niet anders vertaald worden dan zeggen ja, eilanden in het westen. Dat is wat het is. En hier staat het ook. En merkwaardig genoeg, wij lezen deze verzen rond kerstfeest in verband met de geboorte van de Heer Jezus. En dat is niet helemaal ten onrechte, omdat in verband met de geboorte van de Heer Jezus daar inderdaad over gesproken wordt. Het licht komt in de wereld en men begint dan bij zijn geboorte. De Heer Jezus zegt ook tijdens zijn leven nog, ik ben het licht der wereld, valt niet te ontkennen. En hij had zijn woonplaats met grote nadruk niet in Judea, maar in Galilea. Dat klopt precies. Maar het hele punt is dat die omstandigheid gewoon een teken is van hoe het verder zou gaan na zijn opstanding. En hoe het evangelie, het koninkrijk, de zaligheid, het koninkrijk gods niet terecht zou komen in Juda, namelijk onder het Joodse volk. Maar het zou terecht komen in Galilea, namelijk onder de Galliërs. Dan wel de Kelten, want zoals gezegd, dat is hetzelfde en hier staat het ook. En dan volgende vers, het volk dat in duisternis wandelt, dat is dus bij nader inzien eigenlijk dat volk dat in ballingschap was weggevoerd. Het volk dat in duisternis wandelt, dus niet het Joodse, maar inderdaad het heidense deel van Israël. Het volk dat in duisternis wandelt, in Gallië namelijk, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, dat is niet Kanaan. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, in het uiterste westen, aan de oever van de zee, die in feite ook een uitbeelding is van de dood, immers. Over hen zal licht schijnen. En dan vers 2. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Excuus voor de correctie die ik aanbreng. En vooral excuus voor het feit dat ik het niet nader verklaar, maar zo lees ik het vers. Nou eenmaal. Ik denk dat het zo moet, dat het zo hoort. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Dus maar en niet moet u doorstrepen. Zij zullen blijde wezen. Dan kun je tenminste nogthans ook weer doorstrepen. Nadat het eerst ingevoegd was. Zie je? Je voegt eerst een woord in en dan moet je er daarna weer een invullen. Maar je kunt ze allemaal weglaten. Gij hebt het volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen blijde wezen. Of zal ik het eens anders lezen? Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht. Enzovoorts. En dan is de vraag, wie dan niet? Nou, dat was het Joodse volk. Die niet, namelijk die waren er niet blij mee. Maar dit volk in Gallië wel. En men verheugt zich zoals men zich verheugt wanneer men de buit uitdeelt. Het uiteindelijke resultaat van de strijd is de buit. Het uiteindelijke resultaat van de strijd en van de omstandigheden van dit volk is dat het uiteindelijk het licht ontvangt, het beloofde licht. Eeuwen tevoren aangekondigd. En daar komt het. Het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten, enzovoorts. Want het volk werd bij die gelegenheid inderdaad ontrukt aan de macht van Satan en aan de macht van, laat ik maar zeggen, van hun religie voor het gemak. Want wat het dan precies was, zullen we dan maar niet verder vertellen, dat doet er ook niet toe. Maar het werd geplaatst in het licht en in de vrijheid van het nieuwe verbond. En zo ontstond in de tijd de gemeente. Waarna wij terechtkomen bijvoorbeeld bij 9 vers 5, waar dit volk als het ware uitroept: want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En ik zeg altijd, als ik het oppervlakkig lees nog hoor, zeg ik, een kind is ons geboren, dat was de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Maar de zoon is ons gegeven, dat is niet zijn geboorte in Bethlehem, maar dat is een opstanding uit de dood. Want daar werd hij tot zoon gesteld. En als u nou vraagt, maar waarom staat het er dan toch bij, want heeft er dan verder toch niks mee te maken, de geboorte van de Heer Jezus in Nazareth, dan zeg ik, staat erbij omdat het eigenlijk niet kon. Vanwege het grote wonder. Een kind is ons geboren, is namelijk misschien, in ieder geval voor de oppervlakkige lezer, en dat zijn we allemaal in eerste instantie, de verwijzing naar de geboorte van de Heer Jezus, maar over het hoofd van de Heer Jezus heen, over het teken van de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd heen, wordt gezien op de geboorte van de gemeente uit deze vrouw die een man niet had, maar niettemin een zoon voortbracht. Heb u hem nog? Want wij zeggen, kind is ons geboren, zoon is ons gegeven, dat kind, die zoon, die heerst, die wonderlijke, die vredevorst, dat is de Heere Jezus. En nogmaals, ik ben de laatste om het te ontkennen, maar ik lees er net zo goed in dat het een uitspraak is over de gemeente. En de uitspraak wordt gedaan door Efraïm, door 10 stammen van Israël. Het is een uitspraak over de geboorte van de zoon. Het had een uitspraak van Maria immers kunnen zijn. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, enzovoorts. Maar het is een uitspraak net zo goed in de mond van deze 10 stammen. Een kind is ons geboren, dat is de gemeente. Een zoon is ons gegeven, dat is de gemeente die met Christus gesteld zal worden tot zoon. Als lichaam van Christus immers. Gaat dubbel op, het is allebei waar volgens het beginsel. De Heilige Geest zal u in heel de waarheid leiden, niet slechts de oppervlakkige waarheid. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Hij zal u laten zien hoe die schriftplaatsen die over mij spreken in het Oude Testament, hoe diezelfde schriftplaatsen net zo goed spreken over heel de gemeente. En zo lees ik hem ook. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, want dat staat voorop. Het is wonderlijk in onze ogen. Het is van de Heere geschied. Ik werk in een werk in uw dagen zo wonderlijk dat gij het niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Als het over wonderlijk gaat, gaat het altijd over verborgen dingen. Dingen die niet begrepen worden door de ongelovigen in elk geval. Maar niettemin de dingen waaraan wij deel hebben gekregen enzovoorts. En als je dan verder leest, besef dan goed dat de uitspraak niet alleen is de uitspraak over Christus zelf, maar tevens de uitspraak over hen die in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn enzovoorts. En het spreekt dus over de heerlijkheid van het koninkrijk van Christus en tegelijkertijd over de heerlijkheid van de gemeente als zodanig. De gemeente van eerstgeborenen in de hemel opgeschreven enzovoorts. Maar waar het feitelijk om gaat, is dat deze uitzonderlijke situatie, dat ergens dan toch dat licht ontvangen werd, dat die situatie verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Want wij kunnen wel vaststellen dat wij licht hebben ontvangen en dat de Bijbel het heeft aangekondigd in het Oude Testament, dat het over in overeenstemming was met het plan Gods. Maar als wij dat licht hebben ontvangen en wij doen onze ogen toe en scharrelen wat rond in de duisternis, dan heeft deze overigens 100% Bijbelse waarheid voor ons geen enkele praktische betekenis en is het alleen een theorie waarover je kunt discussiëren en waarmee je het mee eens bent of niet. En op dat niveau bedoelde ik van de week niet met u te spreken. Waar het over gaat namelijk, is over de verantwoordelijkheid die we hebben. Omdat wij nou eenmaal als kinderen Gods in onze bedeling der verborgenheid deel gekregen hebben aan wat apostel Paulus het Nieuwe Testament noemt, deze grote zaligheid. En hij wijst meteen op de verantwoordelijkheid die we daarom hebben. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op deze grote zaligheid geen acht geven? En herhaalt dezelfde gedachten en verderop in de Hebreeënbrief nog een keer. Brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee, omdat wij nou eenmaal zijn dit priesterlijke volk met een hemelse roeping en erfenis. Het betekent dat wij, om een cliché te gebruiken, ambassadeurs zijn van een ander koninkrijk, een veel hoger koninkrijk, en wij worden geacht dat koninkrijk en die koning te dienen, opdat wij ook inderdaad in de toekomst in de openbaring van de heerlijkheid van dat koninkrijk zouden delen. Dat is de persoonlijke consequentie, ook van het woord van deze week voor een ieder van ons. Nou goed, dat is Jesaja. Nee, ik sla maar even om naar Jesaja 10 bijvoorbeeld. Ook een schriftgedeelte dat in het Nieuwe Testament herhaald wordt en wordt toegepast zonder meer op onze dagen. Met name dan weer in Romeinen 9. En dus dat gedeelte wat specifiek spreekt over onze bedeling, waarin de gemeente is gesteld in de priesterlijke positie die oorspronkelijk aan Israël toekwam. En dan staat er in vers 16 van Jesaja 10. Daarom zal de Heere, Heere der Heerscharen, onder zijn vetten een magerheid zenden, en onder zijn heerlijkheid zal hij een brand doen branden als de brand des vuurs. En dat betekent dat de vetten op een of andere wijze toch mager zullen zijn. En dat betekent dat die heerlijkheid, zijn heerlijkheid, verbrand zou worden. Dat is wat er staat. Dat wil zeggen, er zou niks van terechtkomen. De Heer zal onder zijn vetten magerheid, armoe, zenden. En hij zal onder zijn heerlijkheid een brand doen branden. En dat betekent uiteraard dat die heerlijkheid zou verdwijnen. Dat is wat gebeurd is met Juda en vervolgens eigenlijk ook met de wereld. En het wordt ook toegelicht, het is een heel merkwaardige tekst, het is een vreselijke puzzel als je geen licht hebt uit het Nieuwe Testament, want er staat dan prompt in vers 17, want het licht van Israël zal tot een vuur zijn. Een verterend vuur. Maar licht is heerlijkheid. En het vorige vers zegt dat die heerlijkheid, er zal een vuur onder aangestoken worden en het zal verbranden. En daarna staat er dat juist die heerlijkheid tot vuur zal zijn. Dan heb je een flinke puzzel. Maar de gedachte is dat de heerlijkheid die bij Juda terecht zou hebben kunnen komen, zal ik maar zeggen, zou verdwijnen, dat de zaligheid van hen zou worden weggenomen, dat diezelfde heerlijkheid tegelijkertijd gegeven zou worden, ik zal maar zeggen, aan Efraïm, maar wat meer oppervlakkig dan, zou terechtkomen bij de gemeente in de praktijk, en zo is het natuurlijk ook. En die omstandigheid zou ertoe leiden dat de heerlijkheid zoals die bij de gemeente, bij Efraïm, bij de gemeente is terechtgekomen, dat die ten koste gaat van de heerlijkheid van Juda. De zaligheid die wij hebben ontvangen gaat ten koste van de zaligheid van het Joodse volk. Of, nog anders gezegd met de woorden van de apostel Paulus. Hij zegt, hun val, sprekend over het Joodse volk, hun val is geworden tot rijkdom der wereld. En hun struikeling is geworden tot rijkdom der heidenen. En dat is precies waar het om gaat. De heerlijkheid Gods is verschenen. Maar voor zover het Joodse volk heerlijkheid had, is die heerlijkheid daardoor verbrand. Want de heerlijkheid is terechtgekomen inderdaad bij een ander volk. Bij ons dus. Zodat wanneer wij spreken over het ongeloof van het Joodse volk, dan zouden wij in de eerste plaats daarbij bedenken dat dat tot onze rijkdom geworden is. En dat wij er dus in zekere zin baat bij gehad hebben. En dat onze rijkdom als kinderen, als gemeente, inderdaad feitelijk ontleend is aan, of tot op zekere hoogte zijn oorsprong vindt, in het ongeloof van het Joodse volk. Daarom hebben we geen enkele reden om Joden te haten of zo, zoals dat door vele christenen in de loop der eeuwen wel degelijk gebeurd is. Uit onbegrip uiteraard. Integendeel, we zouden ze daardoor zelfs meer lief hebben. In het besef dat niettemin de zaligheid is uit de Joden. Dat kun je negatief lezen, want dan zijn de Joden het kwijt. Je kunt het positief lezen en zeggen, vind dan toch bij hen in dat volk zijn oorsprong. En dat is ook zo. Nou goed, wat hier wordt aangekondigd dus, is precies hetzelfde. Een oordeel over de ene helft der mensen, over de ongelovigen om zo te zeggen. En zegeningen inderdaad voor gelovigen. Vers 17, want het licht van Israël zal tot vuur zijn. En zijn heilige zal zijn tot een vlam, welke in brand steken en verteren zal zijn doornen en zijn distelen in een dag of op een dag. En doornen en distelen zijn niet alleen een beeld van de zonde, maar ze zijn ook in het bijzonder een beeld van de wet. Denkt u maar aan de doornenkroon als uitbeelding van de heerschappij van de wet, die leidt tot de dood. Maar waar de heerlijkheid van Christus verschijnt, zal het de brand steken inderdaad in deze doornen en distelen. Zal het een oordeel brengen over de ongelovigen. En het is trouwens een heel eenvoudige waarheid, want zelfs in de wederkomst van Christus gaat dat op. Als de Heer in heerlijkheid zal verschijnen, tezamen met de gemeente, betekent dat in elk geval een definitief oordeel over het ongelovige Joodse volk. En kort daarop het oordeel over ieder ongelovig mens, over de ongelovige mensheid in het algemeen. En je kunt dan verlangen naar de verschijning van de heerlijkheid van Christus, maar je zou moeten beseffen dat het een oordeel brengt over de ongelovigen in het algemeen, en dat het een eind maakt aan de veelgeprezen langmoedigheid Gods. Dat is wat het is. En dus zegt de schrift, wee hen die de dag des Heren verwachten. Wee hen die de Messias verwachten. Want als hij komt, zal hij een oordeel brengen over het Jeruzalem dat nog steeds is, onder de wet enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En waar wij aan de ene kant vaststellen dat het zo slecht gaat met de wereld, dat de wereld in duisternis is en dat de maatschappij naar de Filistijnen gaat, of zoiets, hè, zouden wij aan de andere kant vaststellen dat dat komt omdat God de wereld heeft losgelaten en zijn licht gegeven heeft aan u en mij. Zo gezien is de erbarmelijke situatie waarin de mensheid in het algemeen verkeert, causaal verbonden met de bevoorrechte positie waarin wij verkeren. En we zouden ons niet laten misleiden, we zouden niet meegaan met die wereld die nou eenmaal in duisternis leeft en onder de vloek, want het is juist andersom. De vloek, de duisternis van deze wereld en van de mensheid in het algemeen vindt rechtstreeks een oorzaak in het feit dat u en ik als gelovigen dat licht in onze harten hebben ontvangen. En onze verantwoordelijkheid is ons bewust te zijn van het verschil tussen beiden en dus te leven in het licht, zoveel als maar mogelijk is, ter onderscheiding van die mensheid die leeft in de duisternis. Dat is waar het over gaat. En dat is wat hier systematisch naar voren gebracht wordt. Nou goed, dan staat er in vers 18 van Jesaja 10, ook zal hij verteren de heerlijkheid zijns wouds en zijns vruchtbare velds, van de ziel af tot het vlees toe, en hij zal zijn gelijk als wanneer een vaandrager versmelt, dan valt de vlag, betekent dat. En dan is het einde van de strijd, men heeft verloren. En de overgeblevene bomen zijns wouds zullen weinig in getal zijn, ja, een jongen zou ze opschrijven. Ik denk dat het de verwijzing is naar de Heer Jezus Christus, dan wel naar apostel Paulus in het bijzonder. Maar in ieder geval naar de Heer Jezus, een jongen, een jongeling zal inventariseren wie er nog over is. Welke bomen zijn blijven staan nadat het vuur gebrand heeft? Dat is het idee. En dus staat er inderdaad, het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël, de ontkomenen van het huis van Jacob, niet meer steunen zullen op dien die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls, oprechtelijk. En dan ben ik geneigd te zeggen, mogen dat uw getuigenis zijn. Dat wij als overgeblevenen van het huis Israëls, als deel gekregen hebbend aan de zegeningen van Israël, op welke wijze dan ook, dat wij inderdaad steunen, inderdaad op de Heere, de heilige Israëls, oprechtelijk, zonder bijbedoelingen betekent dat, oprechtelijk. En op wettige gronden bovendien. Dat zouden wij doen. En daarna staat er, het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob zal wederkeren tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, denk een uitspraak is over alle 12 stammen van Israël, maar ofschoon het is als het zand der zee, zo zal het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. En de gedachte is dat waar dat Israël zich ook bevindt, en hoe groot Israël ook geworden is, hoezeer het zich ook heeft vermenigvuldigd over de aardbodem, het doet weinig ter zake. Waar het om gaat, zegt de profeet, is dat maar een deel daarvan behouden zal worden. Dat zijn niet alle Joden. Het zijn ook niet alle Efremieten, dan wel alle leden van de 10 stammen van Israël. Het blijft een minderheid, dat is het altijd. En als het goed is, wij behoren tot die minderheid, ongeacht onze afkomst. Als wij gelovigen zijn, hebben we deel gekregen aan dit burgerschap van Israël en worden wij gerekend tot dat gelovig overblijfsel van Israël. Want verdelging was vast besloten en is inderdaad inmiddels gekomen over de wereld als zodanig. En ik wijs hem erop dat inderdaad vers 22 letterlijk geciteerd wordt in Romeinen 9, vers 27 en 28 en van toepassing gebracht wordt op de dagen waarin wij leven, waarin een overblijfsel behouden is geworden. Dat doet niks af aan het feit dat in de toekomst bij de wederkomst van Christus iets dergelijks zal gebeuren, een oordeel zal komen over de wereld, nu dan of dan, een actief oordeel, en dat het ook tot gevolg zal hebben dat slechts een overblijfsel uit Israël behouden zal worden, ook eventueel overblijfsel uit de volkeren, dat deel krijgt aan Israël en aan dat Israëlitische wereldrijk. Maar de Bijbel zelf, via Romeinen 9, past deze dingen zo zonder meer toe op onze tegenwoordige bedeling. En dat is maar waar het om gaat. Waarna ik meteen maar een heel eind omsla en terechtkom. Nou, ik noem het dan nog even. Ik noem nog even Jesaja 42. Er staat aan het eind van vers 1, er staat, ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Dat staat geschreven over de knecht des Heren uit het begin van het vers, en het is natuurlijk gewoon primair de Heer Jezus Christus. Ik heb mijn geest op hem gegeven, ik kan niet missen, want het wordt ook trouwens in het Nieuwe Testament aangehaald. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij, Christus namelijk, zal het recht de heidenen, let op heidenen, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Ben je meteen Israël al kwijt. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten, is gewoon de beschrijving van dat de Heer zich niet richt tot de wereld in het algemeen. Dat hij zich verbergt voor de wereld, dat de getuigenis toegebonden wordt, dat hij niet meer spreekt, enzovoorts. Hij doet geen grote dingen ten aanschouwen van de wereld ten aanschouwen van de wereld als een soort demonstratie, zal ik maar zeggen, van zijn macht. Integendeel, hij verbergt zich. En voor zover hij spreekt, spreekt hij tot, niet tot Juda, maar tot heidenen en in de praktijk de gemeente uiteraard. En dan staat er, het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. En welke betekenis u ooit dan ook aan het vers gehecht heb, in elk geval betekent het dat de Heer zich met de gang van zaken niet bemoeit. Want dat is wat het echt betekent. En wat het niet betekent, hoef ik uiteraard niet te vertellen. Dat is mijn verantwoordelijkheid niet, en hier zeker niet. Er staat gewoon dat hij niks doet. Hij spreekt niet, men zal hem niet horen, hij zal niet met groot geweld spreken, hij zal zich niet met de gang van zaken bemoeien. Maar wat hij zal doen, staat er wel, met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Een aardige variant op. Hij zal de wet vervullen, want het recht voortbrengen is de wet vervullen. En in de praktijk betekent het gewoon de straf der zonde dragen. En waar waarheid synoniem is met het nieuwe verbond, staat hier gewoon, hij zal het nieuwe verbond voortbrengen nadat hij het oude vervuld zal hebben. En als we het nog verder terugbrengen, nog eenvoudiger maken, staat er gewoon, hij zal sterven en opstaan. Hij zal het recht vervullen, sterven. Zegt het Nieuwe Testament, als u dat niet weet, kan ik dat nou niet meer uitleggen. Daar heb ik geen tijd voor. en de waarheid voortbrengen. Wel, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Waarheid is synoniem met het nieuwe verbond. En dat is waar het over gaat. En dan vers 4, hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. Hij zal dat dus wel degelijk tot stand brengen. En dan staat er niet, en Israël zal naar zijn leer wachten, en zeker niet zij die onder de wet zijn zullen naar zijn leer wachten, en ook niet, en Juda zal naar zijn leer wachten, maar er staat, en de eilanden, dat zijn die der zee en dus in het westen, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Juda niet, maar Efraïm wel dus, dat weten we inmiddels. En dan vers 5. Alzo zegt God de Heer, die de hemelen geschapen dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest, degene die daarop wandelen. Alzo zegt dus die God die alle dingen in zijn hand heeft, die de volledige controle heeft. Hij zegt, vers 6, ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen. En het wordt gezegd nog steeds tot die knecht, weet u wel, tot de Heer Jezus zelf eigenlijk. Ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen en zal u behoeden. En ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. En ik ga er nou maar niet gedetailleerd op in, doet weinig te zaken, maar verbond des volks, dat is de vertaling van Brittannië. Volk van het verbond, land van het verbond, betekent dat Brit. Verbond, volk des verbonds. Maar dat, als je zou vragen, wat betekent zoiets, verbond des volks, dan moet ik zeggen, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, maar dit komt eruit. En verder kom je de term in de Bijbel niet tegen. Je kunt hooguit zeggen, het zal wel gaan over het nieuwe verbond dat met het volk gesloten zal worden. En dat is natuurlijk zo, al staat het er dan wat ongelukkig. Maar goed, ik zal u geven tot verbond des volks. Hij is dus dat verbond. Dat komt gewoon dat hij de middelaar van dat verbond is. En verder, tot licht der heidenen. En dat hier gesproken wordt over het tegenwoordige hoge priesterschap van Christus, ik hoop dat u dat duidelijk is. De hoge priester en dus middelaar van het nieuwe verbond, die dat niet is in relatie tot het Joodse volk officieel, maar die dat is in relatie tot de gemeente. Dat is het verhaal. Uit de heidenen, waarbij ik er in het voorbijgaan in de bekende voetnoot dus maar even op wijs dat de middelaar van het oude verbond heette Aaron en dat betekent zoveel als hij die licht is. Of hij die licht brengt, wat je er maar van maakt. Maar hij brengt het licht, oor, licht. Heb je dat nog? Bij nader inzien is er ook een sterrenbeeld aan hem gewijd. Orion, zeg ik altijd. En dan zegt mijn moeder weer, je moet zeggen Orion. Dat is de, Orion, nou vooruit maar. En laat maar zitten. Orion. U weet wel, dat sterrenbeeld. Het wordt uitgetekend als de herder. Orion is de goede herder, maar hij heet net als Aaron. Hij is een beeld van de priester, de hoge priester, namelijk de herder. En als dan een of andere New Ager ineens tot ontdekking komt dat de verwantschap bestaat tussen de piramiden in Egypte en het sterrenbeeld Orion, en verwantschap bestaat daartussen weer met, daarvan weer met Osiris, dan zeg ik, vertel mij nou eens wat nieuws. Hè? Hoezo New Age? Dat is niet nieuw, dat is oud. U hebt natuurlijk allemaal die films gezien op de BBC en op Discovery en het is al overal uitgezonden. Maar als u denkt dat het nieuw is, nee, het zijn propagandafilms voor New Age die hun eigen toepassing aan geven. Maar het is gewoon oude, bekende waarheid. Ik wist het in ieder geval al jaren, zeg maar. Er zit niks nieuws aan. Het wijst namelijk inderdaad op de enige echte zoon van God, en dat is niet de farao van Egypte. De enige echte zoon van God, dat is niet Osiris, maar zowel de farao van Egypte als Osiris zijn een uitbeelding van de enige echte zoon van God, en dat is de Heere Jezus Christus. Hij is de echte goede herder, hij is Orion. En hij heeft de gordel van Jacob om zijn middel, want die middelste drie sterren van Orion heten van oudsher. Niet een officieel klassiek sterrenbeeld, maar heten wel degelijk van oudsher de gordel van Jacob. Wie het bedacht heeft, weet ik niet, maar ze mogen hem van mij een leentje geven. Nou goed, dat maar weer even terzijde, want deze dingen kan ik u natuurlijk hier niet vertellen. Hè? En bovendien zegt u dan, maar dat staat niet in de Bijbel, dus dan vertellen we het maar in de bus. Waar we het andere keer weer, hè? Ik zal u behoeden en ik zal u geven tot verbond des volks, tot licht der heidenen, om te openen, vers 7 van Jesaja 42, om te openen de blinde ogen, opdat zij het licht zouden zien. Weet u nog, het licht was in de wereld, Johannes 1. En daar staat, en toen kwam er iemand, er kwam eerst iemand, voordat het licht kwam, kwam eerst iemand om van het licht te getuigen. En dan moet ik altijd lachen, want dan denk ik, wat een onzin, dat iemand moet komen vertellen over het licht. Dat is toch onzin, of niet? Nee, het is geen onzin. Wanneer wij begrijpen aan wie hij vertelt over het licht. En aan wie vertelt hij over het licht? Dat is een moeilijke vraag, maar je moet het niet al te makkelijk maken. Aan allen die blind zijn. Als je het één keer gelezen hebt, gehoord hebt, vergeet je het nooit meer. Als iemand komt om van het licht te getuigen, dan bestaat zijn doelgroep uit louter blinden. Want alle anderen hoef je niet over het licht te praten, integendeel, zijn daar trouwens ook niet in geïnteresseerd. Allen die zien kunnen, normaal gesproken, maken elke dag, hè, van nature, instinctmatig gebruik van het licht, en dat is het dan. En dan een verhandeling houden over wat licht doet, heeft geen enkele zin, men leeft er immers uit. Maar het punt is gewoon dat Johannes kwam om van het licht te getuigen aan een volk dat blind was. Dat zei die blindgeborene later ook tegen die fariseeën. Wie is er nou eigenlijk blind? Wie van ons beiden is er nou eigenlijk blind? En dan bleek dat de fariseeën blind waren en de blindgeborene was ziende. Terwijl iedereen dacht dat het altijd andersom was, dat was het ook. Zodat je daar ook mooi weer een verwisseling ziet van Juda en Efraïm van de 22 stammen en hoe het maar zijn mag. Maar daar gaat het nou verder niet meer over, hè. Maar hier staat dat de knecht des Heren zou komen om hen die blind waren de ogen te openen. Om te openen de blinde ogen. Om te openen de ogen van hen die blind waren. En als ik zeg de 2 stammen waren blind, dan is dat natuurlijk correct. Die blijken blind te zijn. Maar als ik zeg de 10 stammen waren blind, dan is dat nog veel duidelijker. En daar gaat het ook om, want de blindgeborene, de man die nooit had kunnen zien, die altijd blind was, is een beeld van de 10 stammen van Israël, dat deel van Israël, wat altijd al blind was en niet wilde leven onder het woord Gods, onder de wet en wat het maar wezen mag. Maar hen werden de ogen geopend. Om te openen de blinde de ogen. En de tekenen die de Heer Jezus deed zijn precies deze tekenen. Het openen van de ogen der blinden. Maar vergis u niet. Wij kunnen aan de ene kant vaststellen dat door geloof onze ogen geopend zijn. Het betekent in de praktijk niks. Als je altijd rondloopt met een plaat voor je ogen. Verstond u hem? Oh goed, nou dan zeg ik het nog een keer. Het kan wel zo zijn dat je ogen geopend zijn, maar als je met die ogen niks doet, als je ze niet openhoudt en gebruik maakt van het licht, heb je er niks aan. En dat is waar het om. Dan heb je gewoon 2 luie ogen. Dan weet je toch ook wat het is, hè? Zijn ogen waren niks mankeerd, maar ze doen het niet. Men gebruikt ze niet. Men heeft niet geleerd ze te gebruiken. Er mankeert niks aan, maar ze werken niet. Nooit in functie getreden. En dat is waar het mij vanavond in bijzonder om gaat. Te zeggen dat wij licht hebben ontvangen. Daar ben ik hardgrondig met u eens. Maar of wij in het licht wandelen. Kijk, dat is uw en mijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Niettemin, hij heeft ons de ogen geopend. En er is dus geen enkel excuus om niet in het licht te wandelen. Integendeel. Om te openen de blinde ogen. Om de gebondenen, de ballingen. Dat zijn die lui die bij Jozef in de gevangenis in Egypte waren. Maar daar gaat het nou niet meer over, hè. Om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis. En dan zeggen we, de Heer Jezus opende letterlijk gevangenissen. En hij vervulde dus wat hier staat. Maar de realiteit gebiedt te zeggen dat hierbij gesproken wordt over een volk dat in ballingschap was. Een volk dat in duisternis was, aan wie de vrijheid gegeven is. En onze verantwoordelijkheid, uw en mijn verantwoordelijkheid is inderdaad te leven in die vrijheid waarin Christus ons gezet heeft, met de woorden uit de Galatenbrief. Dat is wat wij zouden doen. om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten, zodat u maar ziet dat de gevangenis en de duisternis als synoniem beschouwd worden, want in de gevangenis is het per definitie donker, in duistere kerk. De duistere kerker. Excusez. Nu moet ik, maar goed. Maar u begrijpt toch hopelijk waar het over gaat? Goed. En we zijn niet uit de gevangenis verlost om dan voor de deur van de gevangenis te blijven zitten bedelen. Maar we zijn uit de gevangenis verlost om te wandelen tot eer van zijn naam als het volk Gods. En uiteraard in het licht dat nou eenmaal daarbuiten schijnt. Vandaar dat Efeze later kan zeggen, hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En hij heeft de gevangenen dus gaven gegeven. We zijn uitgeleid uit de gevangenis. Wij waren in ballingschap. Wij waren vreemd van het burgerschap Israëls. Maar we zijn nu gevangenen van Christus Jezus enzovoorts. En we worden geacht hem te dienen. Dat is zo simpel het idee. U ziet, er zijn talloze verwijzingen heen en weer tussen dit soort schriftplaatsen in het Nieuwe en dit soort schriftplaatsen in het Oude Testament. Nou, daarna gaat het over het zingen van een nieuw lied enzovoorts in vers 10, maar dat sla ik maar over en kom in vers 16 waar staat: en ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Door de weg die verborgen was. Hoe lang was die weg die ze niet geweten hebben? 2000 el, volgens Joshua 3. Opdat gij weet die weg die gij gaan zult, want die zijt gij niet gegaan gisteren en eergisteren, 2000 el, die weg. De 2000 jaren vanaf de eerste tot aan de wederkomst van Christus. Daar gaat het over, die weg. Ik zal u de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. En hebben we in gedachten de doortocht door de woestijn. Want als donker was, dan was daar die lichtgevende vuurkolom die hen leidde. Weet u nog? Dat is bij ons ook zo. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. De garantie van Gods wegen, dat inderdaad waar wij dat licht verkiezen, zal hij dat licht ook inderdaad doen schijnen in onze harten. En ik zal het kromme tot recht maken. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. En met opzet lees ik het zo, hè. Ik zal hen niet verlaten. Want de uitdrukking betekent echt alleen wat als er anderen zijn die door de Heer wel degelijk verlaten worden en die blijven leven in duisternis. En daarna volgt in vers 18, hoort gij doven en schouwt aan gij blinden om te zien. Dan zeggen wij, dat kunnen zij toch niet? Maar dan zeg ik, dat kan wel, want de Heer doorboort, opent namelijk de oren en inderdaad de ogen enzovoorts. Dat is het thema wat hier ontwikkeld wordt. En natuurlijk de uitspraak uit vers 6 van, ik zal u geven tot licht der heidenen. Die waren we al tegengekomen in Jesaja 49. En we hebben gezien hoe Paulus deze uitdrukking uit deze beide hoofdstukken dus, 42 en 49, van toepassing brengt op hemzelf. Als licht der heidenen, maar via hemzelf wordt het toegepast op heel de gemeente die nou eenmaal navolger van Paulus zou zijn. Licht der heidenen, voor zover er licht te vinden valt, hier op aarde en in de wereld, zou men het moeten zoeken in de gemeente. En nog iets smaller, zou men het moeten zoeken bij Efraïm. Wie het ook maar zijn mogen. Maar goed, ik moet nou helaas een heel eind overslaan. Bijvoorbeeld de uitspraken van, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Aan Juda? Nee. Weet u wel, dat is Jesaja. Maar het staat natuurlijk eveneens in Romeinen 10 enzovoorts. Maar, en zo zijn er nog zoveel meer. Maar ik neem u mee naar Jesaja 60. Tegen het einde van het Bijbelboek. Het onderwerp is nog steeds niet veranderd. Jesaja 60. Waar inderdaad de praktische toepassing voor het, van het voorafgaande beschreven wordt. Want nou staat er niet gewoon, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Nu staat er, maak u op. Word verlicht. Want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid zal de volken bedekken. Doch over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal boven u of over u gezien worden. Heb je dat? Dit is de oproep tot mensen individueel om inderdaad te wandelen in het licht, nu dat licht verschenen is. Wat mag dan zo zijn dat dat volk een groot licht zal zien, maar de bedoeling is wel dat de leden van dat volk zich vervolgens in dat licht zullen stellen. En daar heb je voor de gelegenheid dan ook, wat ik dan altijd maar noem, een verschil tussen Efraïm en de gemeente, ongeacht overeenkomsten. Het is namelijk zo dat het licht weliswaar kwam in Efraïm, maar lang niet alle Efraïmieten en lang niet alle leden van de tien stammen, zal ik maar zeggen, stelden zich ook daadwerkelijk in het licht om daarin te wandelen. Want dat is een persoonlijke keuze, een persoonlijke aangelegenheid. En u en ik weten, zeker als Nederlanders, dat onze persoonlijke omstandigheden bepaald niet dezelfde zijn als de omstandigheden van het Nederlandse volk als zodanig. Daar is nogal wat verschil tussen. Ongeacht de overeenkomsten. En de bedoeling is dus dat degene tot wie dat licht komt ook inderdaad zouden opstaan, want dat is wat er staat. Maak u op wil gewoon zeggen sta op. Dus de Bijbelse term daarvoor in de Statenvertaling. Sta op, wakker worden. Zoals het lied zegt, wat wakker het zonnetje is al op. Dat komt rechtstreeks uit de Bijbel dus kennelijk. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. De zon der gerechtigheid gaat op. Het is de nieuwe dag. De dag der zaligheid. De dag der genade eventueel. En nu dat licht daar is, zal men ook wandelen. Het is tijd om op te staan. Duisternis, in de duisternis word je geacht te slapen en dronken te zijn, zegt het Nieuwe Testament. Niet noodzakelijk allebei tegelijk. Dus je hoeft niet meteen in slaap te vallen, maar goed. Maar de gedachte is dat s'nachts slaapt men, s'nachts is men dronken. De overeenkomst tussen beiden is dat je toch niet meer goed weet waar je mee bezig bent en wat je doet. En in het algemeen betekent het dat je de omstandigheden waarin je verkeert niet meer bewust bent. Daarom gaat het dan ook vervolgens van alles fout. Maar de bedoeling is dat als het licht komt, wordt het tijd om op te staan en om te wandelen in het licht. Zou het toch leuk zijn als de zingende zusjes hier waren. Hè? Dan konden ze volkomen gepast dat lied eens zingen. Hè? Nou goed. Maak u op. Kom tot het licht. Dat was het andere lied van de zingende zusjes. Hoort Jezus, noot u, enzovoort. Nou goed. En maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. Nu. De heerlijkheid, dat is licht, de heerlijkheid, het licht van het nieuwe verbond, de heerlijkheid van Christus, gaat over u op. Natuurlijk, de oorspronkelijke uitdrukking is de zon gaat op. Maar hier is het, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, staat er, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Want dat is de situatie van de wereld als zodanig. Niettemin, doch over u zal de Heren opgaan. En dat is een aardig beginsel. Want hoewel de ene deel van de wereld in duisternis leeft, is aan de andere kant gewoon dag. En terwijl de wereld in duisternis leeft en in onwetendheid enzovoort, is het voor ons gewoon dag. En wandelen wij, was de bedoeling, in het licht. En wij worden daartoe opgeroepen in deze verzen. Begrijp je me goed? Dit is niet de aankondiging van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Want dan zal de zon der gerechtigheid schijnen in heel de wereld. Dan zal de zon zevenvoudig licht geven en niet ondergaan, staat er hier en daar in de profetieën. Dan zal het overal licht zijn. Ten tijde des avonds zou het zelfs licht wezen en meer van dat soort uitspraken. Dan komt er overal in de wereld licht. Dan zeg ik voor sommigen onder u, voor de ingewijden, zeg ik dan altijd maar. Zeg ik dan gaat het licht gewoon weer recht en is het overal licht. Niks dag en nacht. Maar vooruit. Dat even terzijde. Maar dit geeft een beschrijving van een situatie waarbij de aarde en de volkeren geacht worden in duisternis te zijn. Niettemin is het ergens dag. Namelijk bij Efraïm en de Efraïmieten. Ik kort het maar af tot Efraïm steeds. Hè, en de Efraïmieten worden opgeroepen om toch vooral dat licht te aanvaarden en daarin te wandelen. om uw leven daaraan te passen. En dat is wat feitelijk tot in elk van ons gezegd wordt. Duisternis zal de aarde bedekken, donkerheid de volken, doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid, of namelijk zijn heerlijkheid, zal over u gezien worden. De aardigheid van deze schriftplaats is dat die op minstens 3 plaatsen tamelijk uitgebreid in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Eerste daarvan, noem ik dan ook maar tamelijk in het voorbijgaan, is die van Romein 13 vers, vanaf vers 11. Waar wij opgeroepen worden tot christelijke deugd, zal ik maar zeggen. Tot en met vers 10, waar gesproken wordt over de vervulling der wet. En dan vers 11. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten. Wij kennen toch bedelingen, wij weten toch hoe laat het is op Gods klok. Wat onze plaats is in de hersens, weten we toch? Nou goed dan. Als dat dan zo is, laten wij dan uit de slaap opwaken. Dat is wat er staat. Als je dan weet dat het dag is en dat het licht gekomen is, dan is het de tijd dat wij nu uit de slaap opwaken. Dat wij inmiddels nu, weet u wel, na de voorafgaande nacht, dat wij uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben. En het eerst mag je rustig overslaan, want ik ben van mening dat de apostel het gewoon schrijft aan gelovigen uit de heidenen. En als hij dan zegt, dan toen wij geloofd hebben, dat slaat dan op de situatie van Juda in de dagen nog van het oude verbond. Want toen was die zaligheid nog niet geopenbaard. Toen was die rechtvaardigheid Gods nog niet gerealiseerd. Toen was de wet nog niet vervuld. Toen was de zaligheid nog niet zo dichtbij gekomen en had men er nog geen deel aan. Toen was alleen belofte, waarna men uitzag en waarop men terecht natuurlijk vertrouwde. Maar zegt de apostel, inmiddels is het zover dat die dag is aangebroken. Wij zouden uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben. Vers 12, de nacht is voorbij gegaan, de dag is aangebroken. Hier nabijgekomen staat er natuurlijk, maar u begrijpt dat het gewoon betekent, de dag is aangebroken. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. En deze oproep aan een ieder van ons en in het algemeen aan de gemeente is dus rechtstreeks ontleend aan Jesaja 60. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Of zoals het letterlijk daar staat, maak u op, wordt verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En leef daar dan in. Wandel dan in die vrijheid, in die ruimte die door het licht nou eenmaal gecreëerd wordt. Zo wordt het aangehaald hier in Romeinen 13. Daarna kennen we dezelfde woorden nog veel letterlijker in de brief aan de Efezen. De grote gevangenisbrief van Paulus, als dat dan niet de Hebreeënbrief is dan. Hè. Maar Efezen, waarin gesproken wordt over de positie van de gemeente als priesterlijk volk, als geestelijke tempel, toegevoegd aan de steen, enzovoorts. Daar wordt gesproken over in vers 5, hoofdstuk 5, vers 8. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandel dan ook als kinderen des lichts. Want de vrucht des lichts, want dat staat er echt, de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Wandelt beproevende wat de Heere wel behagelijk zei. Want als wij dat priesterlijke volk zijn, uit hoofdstuk 3 en 4, zouden wij de welbehagelijke wil van God volbrengen. En u herkent de woorden natuurlijk ook uit Romeinen hoofdstuk 12. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Dan staat er hier in Efeze 5 vers 11, en hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer, enzovoorts. En dan vers 14, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Dat is precies hetzelfde als, maak u op, wordt verlicht. Maar er wordt meteen een toepassing bijgegeven, er wordt meteen gezegd, denk erom, die nacht, die duisternis is eigenlijk gewoon de dood. De situatie van dood waarin nou eenmaal de oude schepping verkeert. Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood. Maak u op, word verlicht. En dan zegt Jesaja, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. De heerlijkheid van Jehovah zal over u schijnen. En hier staat gewoon, en Christus zal over u lichten. Zodat je meteen weet wat dat is, heerlijkheid des Heren. Dat is Christus. Toch? Nou, in ieder geval, dat is de enige conclusie die je trekken kunt. Bovendien is de conclusie nog eenvoudiger. Jehovah, de Heer, is dus precies dezelfde als Christus. En dat zal vermoedelijk de reden zijn waarom de vertalers een tekstverwijzing naar Jesaja 60 vers 1 achterwege hebben gelaten. Want je zou eens tot dezelfde conclusie komen. Toch? Maar het is letterlijk dat vers wat wordt aangehaald. Maak u op, wordt verlicht. Wordt geciteerd als ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Wordt aangehaald als en Christus zal over u lichten. Waarna de betekenis van dit vers uit Jesaja 60 gegeven wordt. De strekking ervan. Namelijk, zie dan. Leuk hè, zie dan. Nu het kan. Zie dan hoe gij voorzichtig. Dan moet er wel zicht zijn. Licht, als je trouwens geen licht hebt, kun je helemaal niet vooruit kijken. En hoe meer licht, hoe verder je vooruit kunt kijken. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk, dat wil zeggen vooruitziend, rekening houdend met de toekomst, want dat is wat het woord voorzichtig echt betekent. Je weet wat er kan gebeuren, maar binnen Bijbelsverband, je weet wat er zal gebeuren. Dat heb je toch gezien? Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, in duisternis dus, maar als wijzen, als verlichten dus. Zoek het maar op in je woordenboek. Een verlichte is een wijze. Maar we hebben die wijsheid Gods ontvangen, bestaande in verborgenheid, niet opdat we het alleen zouden weten, maar opdat we het zouden kennen. Dat wil zeggen, niet alleen dat we het verstandelijk zouden weten, zo van interessant, maar opdat we er in de praktijk van ons leven deel van uit zouden maken. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. Niet als onwijzende, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen inderdaad boos zijn, want duisternis zal de volken bedekken, de aarde bedekken, donkerheid de volkeren, enzovoorts. En dus, daarom zijt niet onverstandig, zoals de rest van de wereld in duisternis, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn, want die dronken zijn, zijn des nachts dronken in de duisternis. Wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Sprekende onder elkander met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, daar heb je het nieuwe lied weer, hè. Zingende en psalmende de Heer in uw harten, dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Want alle dingen die wij hebben in ons leven of menen te hebben, alles wat wij hebben, hebben wij dankzij de langmoedigheid Gods. Hebben wij dankzij een God die rijk is in genade en goede tierenheid over ons. Alles wat we hebben, ik ben zelfs geneigd te zeggen, maar ik moet er eigenlijk al lang over ophouden. Maar ik ben zelfs geneigd te zeggen, heel de rijkdom van de westerse wereld, ik denk dat die maar één oorsprong heeft. Dan ben ik een wat rare historicus dan misschien, maar ik denk dat die maar één oorsprong heeft, één werkelijke oorzaak, dat is het geloof dat in die landen traditioneel gevonden werd. Want de Heer heeft gezegd dat hij degene die hem dienen zou zegenen. Dat hij een vrucht zou brengen op het land en wat iets meer zei. Dat hij een overwinning zou geven op hun vijanden en al dat soort zaken meer. En ik geloof dat waar zoveel geloven, verhoudingsgewijs, woonden, laten we zeggen in West-Europa voor het gemak, want anders is het zoveel uit te leggen. Is dat de oorzaak van de rijkdommen, van de zegeningen van onze westerse wereldcultuur, beschaving? En ik zeg het wat binnensmonds, omdat ik er zo mijn gedachten bij heb. Omdat er wel het een en ander aan mankeert. Maar ik moet u zeggen, daar is langzamerhand niet zoveel meer van over. En hoe dat komt, is gewoon omdat er niet meer zoveel mensen wonen in die buurt die door de Heer gezegend worden. Zo zit het gewoon. En Als ik dan zo'n grote kreet mag slaken, de ondergang van de westerse beschaving wordt gewoon veroorzaakt doordat God hen niet langer zegent. Dat is gewoon de gang van zaken. We mogen blij zijn, Nederland mag blij zijn dat het toch uitloopt tot de wederkomst van Christus en die heeft consequenties voor alle volkeren. Dus daar gaat het nou verder niet om. Maar dat is hoe de geschiedenis in elkaar steekt, hoor. Want ik steek er wel eens de draak, dat is niet het goede woord. Maar laat ik zeggen, ik doe wel eens wat spottend over. Maar, en dan zeg ik, ja, de wereld, Nederland, wat is dat? He, de wereld heeft hem losgelaten, God heeft de wereld losgelaten. Maar waar een volk voor een groot deel bestaat uit gelovigen, heeft dat uiteraard consequenties voor het volk. Dat is maar waar het over gaat en dat is waar we het nu over hebben. Maar dat volk ontvangt zijn zegeningen niet omdat het van Israël afstamt of zo, of omdat het misschien intelligenter is of wijzer is dan een ander volk. Dat volk heeft zijn zegeningen ontvangen omdat het in hoofdzaak gelooft in de Heere Jezus Christus. En God zegent dat volk. God geeft hen wijsheid. Dat is wat hij beloofd had. En waar men die wijsheid loslaat, verspeelt men de zegeningen. Begrijp je wel? Dat is de meest voor de hand liggende reden waarom ik altijd glashard vasthoud aan het woord van God. Of de waarheid zoals ik die denk in het woord God te vinden. Ik ben doodsbang dat als ik dat niet zou doen, dat ik dan mijn eigen voorrechten voorspoed kwijtraak in het leven. Ik wil graag door de Heer gezegend worden. En ontrouw aan de Heer heeft consequenties, heeft maatschappelijke, praktische, materiële consequenties ook. Dat is nou eenmaal gewoon zo. Je denkt toch niet dat ik gek ben? Ik hou vast aan de waarheid, aan het woord God. Ik kan mijn leven niet weggooien. En ik zeg het niet als persoonlijk getuigenis. Ik zeg het als voorbeeld. Ik ben van mening dat het zo moet. En dat het enige wijze van leven is voor een gelovige. Wat wij voor waarheid houden, is misschien niet helemaal allemaal 100% waar. Dat ben ik me ook bewust. Maar als wij het voor de waarheid houden, omdat we naar eer en geweten, in alle eerlijkheid en oprechtheid, niet beter, niet anders weten, niet anders kunnen zien, dan houden we ons daaraan vast. Niet dat we in de zin van, dat dringen we iedereen op, maar wel in de zin van, daar leven wij uit. En hoe ook een ander erover denkt, wat een ander ook te berde brengt, wij houden ons vast aan dat woord en het licht Gods dat schijnt in onze harten. Dat ik dat licht niet kwijt kan aan een ander, dat een ander het licht niet wil hebben, is voor mij nog niet de reden om dan maar het luik dicht te doen, zal ik maar zeggen. Zullen, nou, dan hoef ik geen licht meer. Geef mij dat licht maar. Laat me daar maar in wandelen, want dat is de bedoeling. Trouw zijn aan de waarheid. Dat is waar het over gaat. En dat is de oproep die hier gedaan wordt. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Met als consequentie. Ziet dan of dus hoe gij met vooruitziende blik voorzichtiglijk wandelt. Niet als onwijze, maar als wijze. Enzovoorts. En dankende, want zo eindigt die pericoop dan min of meer. Dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader. Ik blijf van mening dat wanneer wij leven in het licht, wandelen in het licht, wanneer wij de waarheid leren verstaan, dan blijft er niet zoveel te bidden over. Wat te vragen bedoel ik. Wat overblijft is altijd dankzegging. En nou even iets eenvoudigs, Bijbelse filosofie dan. Hè? God heeft die wereld geschapen tot zijn eer. En God wordt geëerd doordat het schepsel hem dankt. Lees het maar na in Romeinen 1. Omdat zij God kennende hem niet hebben gedankt. En dankzegging aan God, dat is lofprijzing aan God. En dankzegging aan God ontstaat uit, of komt noodzakelijk voort, uit het weten van de dingen die ons van God geschonken zijn. Daar waar wij onze eigen positie leren verstaan, daar zullen wij God danken. Dat is wat hier staat. Dankende te allen tijd, over alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Ik moet het daar helaas bij laten en dan nog even citeren uit 1 Thessalonicenzen 5. Want dat is eveneens een schriftplaats waar dezezelfde woorden uit Jesaja 60 geciteerd worden. 1 Thessalonicenzen 5, staat natuurlijk in eschatologisch verband. Er wordt aangekondigd de dag des Heren, maar net zo goed de opname van de gemeente en al wat daarmee samenhangt. Maar er staat, vers 5 of vers 4, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, wij zijn niet der duisternis. En dan meteen de praktische toepassing. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En vaststellen dat we niet in duisternis zijn, maar in het licht zijn is één ding. Vaststellen dat we niet gesteld zijn tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, dat is eveneens één ding. Maar waar het om gaat is dat we daar daadwerkelijk uit zouden leven. Laat ons dan nuchter zijn en aandoen het borstwapen des geloofs en der liefde en tot helm de hoop der zaligheid. En ik moet u zeggen dat geloof en liefde, dat zijn inderdaad voor velen van ons tamelijk softe begrippen. Weet u wel? Dan zegt men, oh, je moet niet zoveel strijden, we zouden toch elkander lief hebben. En maar dan zeg ik er meteen overheen, maar wat is dan dat borstwapen des geloofs? En wat is dan die helm? Waar hebben die al twee dingen voor nodig als het geen oorlog is? Hebben die nog? Dat is het nou juist. Wij staan in die strijd. Een strijd waarin wij ons hebben te verdedigen. Een strijd waarin wij stand zouden houden en zouden blijven in het licht. Waarin de stroom zou blijven, op gang zou blijven, zal ik maar zeggen. Waarbij het de lamp brandende zou zijn, of hoe je dat maar noemen moet. Gewoon, wij zouden wandelen in het licht waarbij het leven van Christus in ons openbaar zou worden. En waarbij het licht in ons vrucht zou dragen. Precies zoals het letterlijk in Efeze 5 ook staat. En dat zou weer zo zijn, opdat we inderdaad niet terechtkomen in dezelfde positie van de wereld, namelijk onder de toorn Gods, maar inderdaad dat wij zalig zouden worden naar de ziel, nu in onze wandel en in de toekomst ook van hem zaligheid zouden ontvangen, in de zin van een verheerlijk lichaam vanzelfsprekend, maar tegelijkertijd daaraan verbonden het loon dat voor ons bewaard is in de hemel. Want God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Ik meen dat we zo begonnen zijn deze week. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, tot een levende, onverderfelijke, of een onverderfelijke, onverwelke en onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En de bedoeling is inderdaad dat deze hoop levend in ons zou zijn. Dat we in dat licht zouden wandelen, zouden vooruitzien naar de heerlijkheid die ons voorgesteld is, en ons in afwachting daarvan dan toch in de eerste plaats zouden verblijden in al die dingen die God ons geschonken heeft. Want ik moet u zeggen, maar ik denk niet dat ik u dat hoef te zeggen, dat wij zeer bevoorrechte mensen zijn, niet alleen omdat wij kinderen God zijn en een toekomst hebben, zelfs in de hemel, maar in het bijzonder dat wij reeds hier zicht mogen hebben op het werk dat God voor de wereld nog steeds verbergt. Dingen mogen weten waar de wereld inderdaad geen flauwe notie van heeft en er ook de waarde niet van inziet. Dingen mogen weten die voor ons inderdaad waardevol zijn. In de eerste plaats omdat ze ons spreken over het werk van onze heiland, van onze Heer, die wij lief hebben, toch? Dat ze ons spreken over het werk Gods dat ondanks de omstandigheden, ondanks het ongeloof van de mens, ondanks de strijd die er is, het werk Gods wat gewoon voortgang vindt. Want het meest wonderbaarlijk uit heel de heilsgeschiedenis is dit, dat God van tevoren een plan gemaakt heeft en terwijl zijn vijand regeert, voert hij gewoon zijn plan uit. En terwijl niemand het in de gaten heeft, doet hij zijn werk en vervult de beloften die hij gedaan heeft aan Abraham, Isaac, Jacob, Efraïm en net zo goed natuurlijk
aan Juda, maar dat komt in de toekomst. Mogen dat licht in ons aller hart zijn, in de dagen die ons resten in het vlees, opdat we de dagen die ons resten in het vlees niet der heidenen wil zouden volbrengen, maar de goede, welbehagelijke wil van God, als dienstknechten van het nieuwe verbond, onder de leiding van onze hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Amen.